Heb ik al niet paraat waar de grote verzoendag beschreven wordt in het Oude Testament. Dus ik hoop dat jullie mij even kunnen helpen daarmee, want ik heb het van de week gelezen, maar het is volledig verdwenen. Wat zei je nou? Leviticus. Staat hij daar? Leviticus. Leviticus 16, dankjewel. Dit hebben we van de week 's avonds ook gelezen, na het avondeten, en het heeft best wel indruk gemaakt. Leviticus 16, vanaf vers 5. Van de gemeenschap van de Israëlieten moet hij 2 geitenbokken nemen, als zondoffer, en een ram als brandoffer. Vers 7, hij moet de beide bokken nemen die voor het aangezicht van de Heer plaatsen bij de ingang van de tent van de ontmoeting. Aaron moet namelijk het lot over de 2 bokken werpen. 1 lot voor de Heer en 1 lot voor de weggaande bok. Dan moet Aaron de bok waarop het lot voor de Heer gevallen is aanbieden en hem als zondoffer bereiden. Maar de bok waarop het lot is gevallen om weggaande bok te zijn, moet levend voor het aangezicht van de Heer geplaatst worden, om daarmee verzoening te doen door hem als weggaande bok de woestijn in te sturen. Vers 21. Aaron moet zijn beide handen op de kop van de levende bok leggen en al de ongerechtigheden van de Israëlieten belijden, al hun overtredingen overeenkomstig al hun zonden. Hij moet die op de kop van de bok leggen en hem, door de hand van een man die daarvoor gereed staat, de woestijn insturen. Zo draagt de bok al hun ongerechtigheden op zich weg naar een onbewoond gebied. Dan is die andere bok geofferd. En dan wil ik met jullie naar Matteüs. Bekende verse. Matteüs 27. Vanaf vers 15. Matteüs 27 vanaf vers 15. Nu had de stadhouder de gewoonte op het feest voor de menigte een gevangene los te laten, wie zij ook maar wilden. Ze hadden toen een beruchte gevangene die Barabbas heette. En toen ze dan bijeen waren, zei Pilatus tegen hen: wie wilt u dat ik voor u zal loslaten, Barabbas of Jezus, die Christus genoemd worden? Want hij wist dat ze hem uit afgunst overgeleverd hadden. Toen hij op de rechterstoel zat, stuurde zijn vrouw hem een boodschap: laat je toch niet in met deze rechtvaardige, want ik heb vandaag in een droom veel om hem geleden. Maar de overpriesters en de oudsten haalden de menigte over dat ze om Barabbas zouden vragen en Jezus zouden ombrengen. De stadhouder antwoordde hun en zei: wie van deze 2 wilt u dat ik voor je zal loslaten? En ze zeiden: Barabbas. Pilatus zei tegen hen: wat zal ik dan doen met Jezus, die Christus genoemd wordt? Ze zeiden alle tegen hem: laat hem gekruisigd worden. Maar de stadhouder zei: wat voor kwaad heeft hij dan gedaan? Maar ze riepen des te meer: laat hem gekruisigd worden. En toen Pilatus zag dat hij niets bereikte, maar dat er veel meer opschudding ontstond, nam hij water, waste zijn handen voor de ogen van de menigte en zei: ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige. U moet het maar zien. En heel het volk antwoordde en zei: laat zijn bloed maar over ons komen en over onze kinderen. Toen liet hij Barabbas los. Maar nadat hij Jezus gegezeld had, gaf hij hem over om gekruisigd te worden. Barabbas, bekende naam. Wat betekent dat ook alweer? Voor de jongelui, wat betekent dat ook alweer?
Zoon van de vader.
Heel goed, Bram. Je hebt gisteren opgelet. Bar is zoon en Abbas vader. Zoon van de vader. Bij grote verzoendag was het de bedoeling dat die twee bokken precies hetzelfde waren. Er mocht geen verschil tussen zitten. Ze moesten op elkaar lijken. En Barabbas en Jezus waren allebei zonen van God. Jezus is ook de zoon van God. Ze leken op elkaar, ze waren allebei mens, ze hadden allebei haar, een baard, vermoed ik zomaar. Ze hadden allebei ogen, mond om mee te praten. Ze waren allebei een man. Die twee stonden daar. En die twee, van die twee moest de een gekruisigd worden en de ander mocht gaan. Die twee, Barabbas stond ook op de nominatie om gekruisigd te worden. Hij was een moordenaar, staat ik in een ander gedeelte. Oproerkraaier, berucht iemand. Iemand die eigenlijk ver weg zou op ze willen sluiten. En niet meer aan ze willen denken, de sleutel weggooien. Die Barabbas, wat we gisteren lazen, zijn wij eigenlijk. Wij zijn diegenen die daar staan. Op grote verzoendag moesten die twee bokken uit elkaar gehaald worden. Ik kan me zo voorstellen dat die twee bokken elkaar kenden. Best wel met elkaar bezig zijn geweest in hun leven. Misschien met elkaar gevochten hebben om een vrouwtje. Maar ze moesten uit elkaar gehaald worden. De een ging dood, de ander bleef leven. De Heer Jezus nam onze plaats in. Hij is de bok die gedood moest worden. Barabbas, degene die gekruisigd moest worden, was degene die vrij man was. Wij zijn die man. Wij verdienden het om te sterven. En wij mochten, mogen, door het bloed van Jezus, door zijn dood, mogen wij vrij doorgaan. Mogen wij vrij de binnenhof, de voorhof binnenkomen. In Markus 15, daar moest ik vanochtend aan denken, daar begon het eigenlijk het hele, helemaal mee. En eigenlijk een heel klein zinnetje. Twee zinnetjes, Markus 15 vers 37. En roepend met luide stem gaf Jezus de geest. De bok die moest sterven is gestorven. En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. Het heilige der heiligen. De enige plek in de tempel in de tabernakel waar maar één keer per jaar één persoon mocht komen. Op grote verzoendag. Lag ineens open. Het was vrij toegankelijk voor iedereen die wilde. Zelfs voor Barabbas. Misschien wel juist voor Barabbas. We hebben gezongen, de grote, dat we bij hem mogen komen. We hebben gezongen dat we de juichend tevoren of binnen mogen komen. Omdat hij is gestorven als de bok die moest sterven voor onze zonde op grote verzoendag. Daar kunnen we hem. En ons tot in lengte van dagen voor danken. En we hebben gezongen, Abba Vader, laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. En dat kunnen we alleen maar door elke zondag, elke dag aan hem te denken en elke dag weer te beseffen wat hij heeft gedaan voor ons. Elke dag die misdadigen voor ons zien, bij wijze van spreken, en zien dat ben ik. Die gekruisigd moest worden. En de Heer Jezus stierf voor mij. Zodat ik de tempel, het heiligste, de heiligste, heiliger kan niet voor de Joden, daar mag binnengaan. Wat een geweldige God hebben we zo met elkaar.
Hou dat even vast. Jezus, wat een heerlijke naam. Wat bent u bijzonder. Wat bent u dichtbij gekomen. Wat bent u, als ik het heel eerbiedig zeg, voor mij het bokje geworden. Zo indringend, zo heftig. Hou dat even vast. Ik wil graag jullie heel kort even meenemen naar een geschiedenis uit het boek Koningen. En die geschiedenis eindigt met wat Wouter ons net heeft voorgehouden, waar we vanochtend met elkaar over aan het nadenken zijn. Uit het boek Koningen, het tweede boek Koningen. 2 Koningen 6 wil ik graag een stukje voorlezen. Het is een bekende geschiedenis. 2 Koningen 6 vanaf vers 1. Op zekere dag zeiden de leden van de profetengemeenschap tegen Elisa: het gebouw waarin wij met u bijeenkomen is te klein voor ons allen, zoals u ziet. Laten we naar de Jordaan gaan en daar boomstammen halen om een nieuw onderkomen te bouwen. Ga je gang, zei Elisa. Maar een van de profeten zei: doet u ons een genoegen, Heer, en ga met ons mee. Goed, zei Elisa. En hij ging met hen mee naar de Jordaan, waar ze bomen begonnen om te hakken. Terwijl ze daarmee bezig waren, schoot bij een van de profeten het ijzeren blad van zijn bijl los en viel in het water. Wat nu, Heer, riep hij uit. Ik had hem te leen. Waar is hij gevallen? Vroeg de godsman. Nadat de man hem de plaats had aangewezen, sneed Elisa een twijg af en gooide die in het water, waarop het ijzer kwam bovendrijven. Haal hem er maar uit, zei hij. En de man pakte het blad van de bijl weer uit het water. Nog niet zo lang geleden heb ik een preekje gehoord over deze geschiedenis. En ik maak me sterk dat die nog wel ergens te vinden is, als je googelt op Langebrug gemeente en de drijvende bijl of zo. Maar die preek die heeft mij geraakt. Die heeft mij ook niet losgelaten en ik dacht, die is niet af. Ik weet niet of jullie die preek toevallig ook gehoord hebben, maar als dat niet zo is, korte samenvatting. Het kwam er eigenlijk op neer dat het hier gaat over leden van een profetengemeenschap die een school hebben met elkaar, een profetenschool. Een geweldig voorbeeld, dat zijn mensen die denken van, ik wil graag Gods stem verstaan. Ik wil graag bruikbaar zijn voor anderen in Gods dienst. Ik wil graag profeet worden. Zoals Paulus later zou opschrijven van, streef ernaar om profeet te mogen zijn. Om namens God woorden te mogen doorgeven. Er te mogen zijn voor anderen, ter bemoediging, ter vertroosting, ter ondersteuning, ter vermaning als dat nodig is. Op de Heer Jezus lijken betekent dat eigenlijk, profetie. Heel dicht bij God zijn. Dus die jongens die hebben, en die meisjes, die hebben met elkaar hebben ze een school opgericht. En die hebben gezegd, wij willen Gods stem verstaan, want wij willen bruikbaar zijn voor onze God. En ze zijn samen gaan bidden. Geweldige oproep, geweldig voorbeeld voor als je jong bent, voor als je ouder bent. Als je denkt van, oeh, dat hadden we eigenlijk moeten doen. Samen gewoon gaan bidden. Heer, ik wil graag bruikbaar zijn in mijn leven voor u, voor andere mensen. Ik wil graag woorden van u kunnen spreken. En dat betekent dat je gaat verdiepen in Gods wil. Dat je uitstrekt naar God. Heer, maak mij bruikbaar voor u. Wat wilt u? Vormt u mij? Leidt u mij? En dan gaan we dit soort liederen zingen als Abba, Vader. Laat mij zijn slechts voor u alleen. Ik wil graag profeet worden. Ik wil graag me door u laten gebruiken. Geweldige oproep. Heel erg mooi. En dan ging het over die bijl. Heb ik een bijl meegenomen. Daar ging die preek volgens mij het grootste deel over. Dat was een beetje een dom verhaal, want die spreker die stond te zwaaien met die bijl. En die begon uit te leggen hoe belangrijk het is dat als je een bijl gebruikt, dat je gecontroleerd hebt dat die vast zit. Dat die goed voorbereid is. Dat je het instrument kent, dat je weet hoe je moet slaan. Dat je weet dat die het goed doet, dat dat ijzer goed vast zit aan de steel. En dat was heel angstig voor het publiek, weet ik nog. Maar deze bijl, dit is een bijl van mij, die zit echt heel erg vast. Er zitten allerlei trucs in waardoor die goed is. Wat is de boodschap daarvan? Dat als je een instrument leent van iemand anders, dan kun je zomaar mee gaan zwaaien. En zoals hier gebeurde, dan valt dat blad achter je in het water. Nou, plons is beter dan au op een hoofd. Dus dat was eigenlijk al heel fijn dat het goed afliep. Maar als je dus je verdiept in, als je bruikbaar wil zijn in Gods hand, dat je dan zorgt dat je je instrument goed kent. Wat is je instrument? De Bijbel. Je kunt met de Bijbel kun je oren afhakken. Maar je kunt ook dienstbaar zijn. Zorg dat je het je eigen maakt. Dat betekent niet alleen bidden, Heer, toon mij uw wil, maar ook de Bijbel lezen. Verdiep je in de Bijbel. Zorg dat je de Bijbel eigen maakt. Dat is zo gaaf. Dat is profeet. Wat je doet als je zelf een school opricht. Dat je met elkaar zegt, jongen, we gaan de Bijbel open doen. We gaan een kring organiseren. We gaan Bijbelstudie doen met elkaar. En we gaan vragen, Heer, wat wilt u? Doorleven vanuit de Bijbel. Daar ging het ongeveer over, volgens mij. Geleend gereedschap je eigen maken. Natuurlijk mag je gereedschap lenen, maar maak het je eigen. Maak het je eigen. En daar stopte die preek volgens mij. Ik weet niet meer, ik heb niet zo goed opgelet. Maar wat ik mooi vind, is dat er komt hier ook nog een profeet, een oudere profeet. Misschien iets ouder, misschien was die wel een leeftijdsgenoot, dat weten we eigenlijk niet eens. Elisa, die komt daar en die is een heel mooi voorbeeld van een profeet, zoals de jonge profeten van die profetenschool graag zouden willen zijn. Hij is hier sprekend, hè? Hij zegt een paar dingen. Hij zegt vier dingen. Laten we naar de Jordaan gaan, boomstammen halen om een onderkomen te bouwen, zeggen die gasten tegen hem. En hij zegt, goed. Willen wij een profeet zijn in dienst van de Heer, ter bemoediging, ondersteuning, vertroosting, vermaning van anderen? Op het moment dat we dan bespeuren bij jonge lui die zeggen met elkaar van, ik wil graag de Heer dienen, ik wil bruikbaar zijn in zijn hand, ik wil voor hen bruikbaar zijn, ze komen met een idee. Dan gaan wij proberen om te lijken op Elisa, dan gaan wij proberen om te lijken op de Heer Jezus. En dan zeggen we, goed. Ik ga geen frustratie uit mijn jeugd over jullie heen gieten. Maar ik kan me voorstellen dat we het allemaal wel een beetje bij onszelf herkennen. Dat als je enthousiast met een goed idee komt, dat dat een oudere broeder of zuster is. In sommige gevallen is dat een vader of een moeder ook nog van je. Die je zegt, nou, zou je dat wel doen? Lieve mensen, iedereen boven de 30, volwassen profeten, kijk naar het leven van de Heer Jezus. Elisa zegt, goed, laten we dit in onze oren knopen. Als iemand met een enthousiasme voor de Heer, vanuit de Heer, gedrevenheid voor de Heer met een idee komt, goed, ga je gang. Goed komt zo natuurlijk. Ga je gang, zei Elisa. Goed dat jullie wel opletten. Ga je gang. Oh, help. Denken die profeten. Oh, help. Net als Mozes. Heer. Hoe moet ik dat voor elkaar krijgen? Eigenlijk weet ik niet eens hoe het moet. U hebt ervaring. Gaat u met ons mee? Dan kun je zeggen als profeet, ik zou het heel anders doen. zullen we toch mee willen vragen, zullen we het dan op mijn manier gaan doen? Nee, zegt hij, goed. Dat is het tweede. En dan komt er een probleem. Dat bijlblad, dat valt in het water. Wat nu, heer, ik had hem te leen, daar ging het de vorige keer over. Waar is hij gevallen? Vroeg Elisa. Waar is hij gevallen? Wat is het probleem? Zeg het maar, benoem nou wat het probleem is. Even terug naar waar. Maak het even concreet. Even vragen wat hij hier doet, wat Elisa hier doet, is proberen de jonge gast ervan te laten doordringen wat er gebeurd is. Die jongen die heeft staan hakken. En die stond en die heeft niet opgelet. En op een gegeven moment deed hij zo en toen plons. Wat Elisa doet is, wat is er precies gebeurd? Wees je even ervan bewust wat er misgegaan is. Probeer voor jezelf heel concreet te benoemen wat er misgegaan is. En dat is niet om zout in de wonden te smeren, wrijven, strooien, om extra pijn te doen. Maar dat is voor de volgende stap is dat heel belangrijk. Dat doet Elisa als ervaren profeet. Die zegt, waar is het misgegaan? Probeer nou eens concreet te benoemen. Waar is hij gevallen? Zo mogen wij elkaar helpen. Als er iets misgaat. Kun je zeggen, zie je wel. Je had het op mijn manier moeten doen. Nee. Wat is er misgegaan? Wat ging er mis? Probeer dat eens voor jezelf helder te krijgen. Want wat kunnen we doen met dingen die misgaan? Als we ze concreet benoemen. In het Nieuwe Testament wordt dat belijden genoemd. Beschrijven, hardop uitspreken wat er misgegaan is. Wat gebeurt er als wij belijden wat er misgegaan is? Dan komt die vergeving, dan is die vergeving er. Belijden, dat is wat Wouter voorgelezen heeft. Hij zal de hand op de kop van de bok leggen. En al die zonden op die bok leggen. Wat is er misgegaan? En dan komt, dat wonder. Daar ging het de vorige keer helemaal niet over. Hij sneed een twijg af, staat in deze vertaling. Vaak ben ik heel blij met deze vertaling. Maar nu iets minder. Hij sneed een stuk hout af. Ja, als je een zak en je snijdt een stuk hout af, dan zal het wel een twijgje zijn. Dus ik snap die vertalers wel. En er zit in dat woord ook iets van levend hout. Hij sneed een levend stuk hout af. Maar er staat een stuk hout. Net als Mozes een stuk hout aangewezen kreeg door God bij die eerste, hoe heet dat? Nou, hoe heet dat nou in de woestijn? Een plas water? Een bron? Ja, dat is een oase. Ja, oase, natuurlijk, oase. Oh, hoe kan ik dat vergeten? Oase. Dat hebben we in Nederland ook, een oase. Oase. Bij die oase waar het water niet te drinken was. God wees Mozes een stuk hout, staat er. En hij gooide dat erin en het water werd zoet, werd weer drinkbaar. Elisa, die gooit een stuk hout, snijdt een stuk hout af, gooide in het water waarop het ijzer kwam bovendrijven. Dat is een heel raar wonder. Maar uiteindelijk ligt daar wel de kern van deze geschiedenis. Het is gaaf om samen een profetenschool op te richten, samen te gaan zoeken naar de Heer. Maar als je dan ergens tegenaan loopt en denkt, help, hoe nu? Wat je als profeet in opleiding mag leren van oudere profeten en wat we als oudere profeten allemaal, want of je nou 15 of 55 bent, dat maakt niet zo heel veel uit. We hebben allemaal die opleiding nodig. Wat we mogen leren, is wat Elisa hier doet in beeld. Een stuk hout brengen. Op de plek waar het nodig was, waar het misgegaan is. En een stuk hout, een levend stuk hout in de Bijbel. De hele Bijbel door. Dat gaat over, vandaar ook die vertaling, twijg. Een rijsje dat oprijst uit de tronk van Isaïe. En een van de profeten, geweldig mooi, we denken automatisch aan de Heer Jezus. Wat Elisa je doet, wat wij mogen doen, als er ergens iemand bij ons komt en zegt, het is misgegaan, het is misgegaan. Ik heb geen uitzicht meer, ik weet niet wat ik moet doen. Dan mogen wij zeggen, van, zullen we de Heer Jezus even ontmoeten. Dan mogen we de Heer Jezus in de omstandigheid brengen. Dan mogen we schouder aan schouder even naar de Heer Jezus gaan kijken. Wat Elisa hier niet doet, is zeggen van, joh, bijl uit het water gevist. Kijk, je had hem niet goed bevestigd. Die kecht die was eruit. Kijk, je had deze bevestiging had je niet gemaakt. Deze extra beveiliging. Je had hem niet gecontroleerd. Had allemaal gekund. Elisa had bijbelstudie kunnen gaan geven over hoe de gedachten van God wel zijn. Je had allerlei wijze dingen kunnen zeggen tegen die jonge profeet. Maar daar was die jonge profeet niet mee geholpen. Waar we met elkaar mee geholpen zijn, is als we de Heer Jezus ontmoeten. De Heer Jezus die levend is, afgesneden is. En op de plek is gekomen waar het misging. Dat is zo ongelooflijk indrukwekkend. Vandaar dat ik zei, hou dat even vast wat Wout ons net voorgehouden heeft. Hoe de Heer Jezus zich één gemaakt heeft met ons tekortschieten. Dat is zo ongelooflijk indrukwekkend. Een stuk hout. Er staat niet een twijg dat opgeschoten is. Een levend stuk hout. Maar hout, even los van de bijl, dit is een stuk hout. Je kunt het hier zien. Er zitten jaringen. Een stuk hout heeft altijd jaringen, anders is het geen hout. Soms zitten ze heel dicht op elkaar en is het langzaam gegroeid. Vaak in moeilijke omstandigheden, relatief zware omstandigheden. Soms is het wat sneller gegroeid. Dan wordt het iets soepeler, veerkrachtiger, zoals deze steel. Hout is gegroeid. Hout heeft geleefd. Hout heeft stormen doorstaan. Hout heeft levenservaring. Als een van ons bij een ander komt, of als iemand bij ons komt, een van de lessen op een profetenschool, zitten we allemaal op die profetenschool. Als iemand met een vraag komt, dan is het antwoord niet een twijgje of een splintertje, maar dan is het hout. Hout dat geleefd heeft, dat stormen heeft getrotseerd, dat hitte heeft getrotseerd, dat aan het water heeft gestaan, dat gegroeid heeft, dat geleefd heeft en dat overeind is gebleven. En dat omgezaagd is en dat is bruikbaar. Heel praktisch toegepast. Op het moment dat iemand bij mij komt met een vraag. Ik zit ergens mee. En ik kom met een bijbeltekst. Die pluk ik uit de kast of uit een preek van iemand anders. Pof, tekst. Dan snij ik geen stuk hout af, maar dan druk ik iemand een splinter in zijn oog. Dat is geen helpen. Je kunt alleen iemand helpen als je een profeet bent die leeft met de Heer Jezus. Profetie is geen losse teksten over iemand uitstrooien, maar profetie is leven met de Heer. Leven met de Heer. Doorleven, Heer, ik snap het niet. Heer, ik snap het niet. Heer, ik snap het niet. Lees die hoofdstukken hiervoor maar eens. Hoe Elisa in paniek is. Elisa was een profeet. Die had pijn geleden, die had angst geleden. Elia, Elia, mijn Heer, mijn Heer. En ik kan zelfs vloeken gaan er bijna door over de woestijn. Die schallen door de woestijn. Hoe moet ik nu verder? Elisa, die had geschreeuwd naar God. Die had geworsteld met God. En vanuit dat leven met God was er stevigheid en soliditeit gegroeid. Hij begreep van, het is geen makkelijk antwoord, maar het antwoord is een stuk hout doorleefd. In type de Heer Jezus, die mens geworden is, die alles heeft meegemaakt wat wij ook meemaken. Die heel dichtbij gekomen is. Die zich één gemaakt heeft met mijn worsteling, met mijn strijd. Dat is profetie. Streef ernaar om te profeteren. 1 Korinthe 14, daar staat het. Ik lees hem, pak hem er even bij. 1 Korinthe 14. Geweldig mooie hoofdstukken zijn dat over de gaven van de geest.
Jaag de liefde naar, richt u op de gaven van de geest. Vooral op die van de profetie. Vers 3. Iemand die profeteert, spreekt tot mensen. En wat hij zegt, is opbouwend, troostend en bemoedigend. Dat is zoals de Heer Jezus is. Dat is zoals de Heer Jezus is. Lijken op de Heer Jezus. Jongens, laten we met elkaar een profetenschool oprichten. En als je dan tegenwind hebt, en als het een keer heel heet wordt, dat je denkt, dit lijkt wel een bosbrand. Dat je denkt van, oh, wat is het droog. Of wat staat het water me tot aan de lippen. Ik weet niet of ik hier tegen kan. Weet dan, daar wordt hout stevig van. Dan heb je misschien een oudere profeet nodig. En dan zeg je, gaat u mee? En dan hoop ik dat degene tegen wie het zegt, zegt goed. Laten we elkaar zo alsjeblieft schouder aan schouder. Als junior profeten met elkaar helpen om samen te doorleven. Anderen tot steun te zijn, anderen elkaar te helpen. Wat een compliment van die gasten daar. Ze richtten een profetenschool op. En ze vroegen Elisa om te helpen. Pak de Bijbel. Maak de Bijbel je eigen. Zorg dat voor je het instrument gebruikt, dat je er een beetje weg mee weet. En het gave is, je beheerst een instrument nooit helemaal. De meest ervaren bosbouwer, houthakker, die slaat een keer verkeerd. Ik heb een heleboel ervaren bosarbeiders meegemaakt, gezien. En de een was het meest indrukwekkende, die was toen bosbaas in de gemeente Ermelo. Waar nu mijn neef diezelfde functie heeft overigens, dat is wel leuk. Maar die was op een cursus waar ik een rol in had. En die had een litteken vanaf zijn haargrens tot tussen zijn wenkbrauwen. Die was met de kettingzaag was die daar in terecht gekomen. In het bot, dat was echt een soort deuk, een heel mooi litteken. Dus die wist waar veiligheid voor was. Die had ervaring. Het kan wel eens misgaan. Het kan echt wel eens misgaan. Raak niet in paniek. Zeg gewoon tegen een andere profeet. Help. Hij was geleend. Ik heb de veiligheidsvoorschriften niet helemaal in acht genomen. Ik heb een blunder begaan. Dan vraagt die ander als het goed is. Wat is er misgegaan? En dan gaan we samen, zoals Wouter het net deed, naar de Heer Jezus. Kijk, die bok, hij heeft het weggedragen. Geen verwijt, geen verwijt. Laten we proberen te gaan lijken op de Heer Jezus.